beste kijkers, welkom bij de tweede aflevering van De Andere Tafel. Een co-productie tussen Café Weltschmerz en De Andere Krant. De enige krant op papier in Nederland waar nog serieuze vrije journalistiek bedreven wordt. Iedere week brengt De Andere Krant een selectie van de grote en de kleine gebeurtenissen. Die soms zo bizar zijn dat je de neiging krijgt om in lachen uit te barsten. Als het tenminste allemaal niet zo ernstig was geweest. Zo lezen we bijvoorbeeld deze week in de rubriek Schijnwerpers dat actrice Carice van Houten, wie kent haar niet, net zoals veel Nederlandse sterren van wie het licht een beetje aan het dimmen is, goede sier probeert te maken door zich te presenteren als klimaatactivist. En zich zo weer een beetje in de kijker probeert te werken, lijkt het op. Ze plaatst een video van zichzelf op Twitter, X heet dat tegenwoordig, waarin ze grote krokodillentranen huilt om het klimaat. Hier kun je er een klein stukje van zien.
If you have nothing to do tomorrow, go to one of those marches, protests, all over the world. Show up. Just show that you care. I know it doesn't feel like a lot. And we can sign petitions and we can donate money and post about this, which we should keep doing, because this is not normal. Oh, just one more thing. The fact that I'm crying, I cry a lot about this, and that shouldn't be weird. So, don't worry about me. I'm fine. My mental health is okay. I think it's weirder if it doesn't affect you, what we're saying now. So I think people are so afraid of emotions and feeling emotions, and I think just let them out.
Tja, het is nou ook meteen duidelijk waarom de acteercarrière van Carice een beetje in slop zit. En in ieder geval gaat deze tenen krommende act haar geen Oscar opleveren. Dus kom op Carice, niemand gelooft deze huilenbalkerij over het weer. Het wordt weer voorjaar, dus mijn advies is geniet er gewoon een beetje van. En als je je best doet, kun je je acteercarrière best wel weer nieuw leven inblazen. Maar dit soort opzichtige huilbuien ga je daar niet bij helpen. Vandaag te gast aan de andere tafel. Jan Benink, schrijver, dichter, columnist ook, voor de andere kant. Voormalig reclameman.
Ja.
Welkom Jan.
En dank je wel.
Natuurlijk onze hoofdredacteur, ook een keer komen, hè? Onze hoofdredacteur Karel Beckman. Ja. Jij ook welkom.
Zeer vereerd dat ik ben uitgenodigd.
Ja, nou ja, goed. Je kon erop wachten. We gaan dadelijk. Het is een beetje het concept van het programma dat we één artikel eruit lichten en dat we daar wat dieper op ingaan. Maar allereerst wil ik even jullie vragen: wat is jullie opgevallen in de andere krant die op dit moment bij de mensen thuis ligt? Jan, heb je jou iets opgevallen?
Nou ja, Carice dus. Ja. Maar ik had dus bij Carice iets van: die heeft het over Gaza. Want ik kan me voorstellen dat je dus enorm in huilen uitbarst als je ziet wat daar elke dag gebeurt. Maar het ging dus blijkbaar over het weer.
Ja, het ging
Er staat een prachtig stuk in de andere krant over Gaza. Over de, wat ik dan als dichter heel bijzonder vind, de Flower Massacre. Je denkt bij Flower, denk je direct aan Flowers. Dan denk je aan de Flower Revolution en weet ik het allemaal niet.
Flower Power.
Maar in dit geval zijn dus mensen naar trucks toegegaan. Uitgehongerde mensen zijn naar trucks toegejaagd, omdat daar eten werd gehaald. En daar zijn dus volgens mij 167 mensen zijn er afgeknald.
Iets minder, maar
Sowieso heb ik zoiets van, ja, wat daar in Gaza gebeurt, er staan fantastische dingen in deze krant, maar ik vind gewoon, ik pak elke gelegenheid die ik kan krijgen om er iets over te zeggen, die pak ik. Want zeker in My Neck of the Woods, kijk, Asja ten Broeke, die zegt, die schrijft er wel over. En Dolf Jansen schrijft er wel over. En Esma Lala, die zegt er wel wat over. Maar in My Neck of the Woods zit iedereen nog steeds te mieren over die 7 oktober. Maar dat is inmiddels bijna een half jaar geleden. En we zijn
tienduizenden doden verder.
15.000 dode kinderen, ja. 35.000 dode mensen.
Precies.
Dit is zo buiten iedere proportie. Dat ik iets heb van jongens, wake up. Ja. Je kan best achter het idee, achter het concept Israël staan En je hoeft heus geen jodenhater te zijn, maar je moet ook oog hebben voor het feit dat daar gewoon kinderen worden vermoord en uitgehongerd.
Ja, exact. Dus ja, je zegt, als er dan iets te huilen valt, huil dan om waarom je zou moeten huilen.
Ja, exact. Ja,
ja. Ja. Ah, dankjewel. Ja, mooi gezegd. Ja, is jou iets opgevallen?
Ja, ik ben daar overigens helemaal mee eens dat volgens mij is vrede op dit moment het allerbelangrijkste thema waar we het over moeten hebben. Ja. We gaan het er ook over, blijven het er ook over hebben in de krant. 31 maart is er hopelijk een grote vredesdemonstratie op het Museumplein. Hè. Dat gaat George van Houts organiseren. Daar gaan we ook aandacht aan besteden. Dus ik denk dat, ik sluit me daar wat dat betreft helemaal bij Jan aan. We hebben overigens ook, zijn ook mensen die hun abonnement opzeggen omdat ze vinden dat wij te kritisch zijn over Israël. Ja, ik heb daar ook grote moeite mee, maar we gaan er in ieder geval mee door om er kritisch over te zijn.
Maar dat... Ja, je kunt je afvragen, zijn dat dan wel abonnees die je zou willen hebben?
Nou, ja.
Ik denk
zo. Maar goed. Maar laat ik het even over mijn item van de week. We openen deze krant met een verwijzing naar beroemde film Das Leben der Anderen. Dat gaat over Oost-Duitsland. En ik vind dat vaak worden, als we het hebben over vrijheid en over de wereld waar we in leven, worden de vergelijkingen getrokken met de nazi-tijd, met Hitler. Ik vind dat altijd een beetje jammer, omdat daar zit toch zoveel meer aan vast.
Veel, en dat leidt emotie.
En dat leidt, we hebben geen holocaust of zo, weet je. Ik vind eigenlijk de vergelijking met de DDR vind ik veel interessanter. Ja. Als je dus kijkt hoe het was in Oost-Duitsland en hoe het nu is. Hè, je hebt te maken met de staatspropaganda. Ik kan daar even iets van laten zien. Ik ben vroeger in de DDR ben ik geweest. En ik reed daar naar binnen met een bus. En wat mij toen verbaasde was de enorme propaganda die op je afkwam. Alle posters die daar hingen. En eigenlijk zie je dat nu ook tegenwoordig ook weer terug.
Hè?
Als je kijkt in de openbare ruimte, worden we continu gebombardeerd met boodschappen van de overheid en ook het bedrijfsleven. Hè? Dat is ongeveer één geworden nu. En mensen hebben dat niet eens meer in de gaten. Hebben wij ooit daarom gevraagd dat de overheid ons constant allerlei boodschappen
bombardeert?
Ja, dit is een voorbeeldje. Hey, Erik en Annemarie krijgen morgen de sleutel. Nou, het gaat maar door. De regenboogvlaggen overal. En ik denk dat dat doet iets met mensen. En het zou mooi zijn als dat een keer zou ophouden. Dat is overigens niet de enige overeenkomst. Hè. Je ziet bij in de DDR bijvoorbeeld de rechtspraak. Hè, de onafhankelijke rechtspraak die wij ook al niet meer hebben. Of nauwelijks nog. De propaganda van de staatsmedia. Als je volgt wat er op de NOS gebeurt. Als je kijkt hoe ze over Oekraïne schrijven. Eén en al hetzelfde. Hè, de boeren en het MKB natuurlijk, hè, die ook in die tijd geen kans hadden, hè, in het communisme, dat zie je nu ook weer. Ja, en ook wel een beetje de houding van mensen. Want ik denk dat als je in die tijd in de DDR had geleefd, dat blijkt ook wel uit die film, hè, Das Leben der Anderen, en je bent niet kritisch en je maakt niet altijd, kun je prima leven leiden. Hè? Je hebt helemaal eigenlijk nauwelijks in de gaten dat er sprake is van een dictatuur. Pas als je gaat uitspreken, dan loop je daar tegen aan. Dan loop je tegen allerlei censuurpraktijken aan. En we hebben nu in deze krant ook een ontluisterend verhaal hoe het nu in Duitsland gaat al. Hè? Dus op het moment al dat je kritische posters ophangt, maar ook op sociale media je kritisch uit. Krijg je boetes, je wordt vervolgd. Er zijn nu 450 ambtenaren aangesteld in Duitsland om te speuren op social media naar wat ze dan noemen haatzaaien of ondermijnende activiteiten. Het heeft natuurlijk allemaal te maken met het bestrijden van de AfD, hè, die steeds populairder wordt. Maar dat is wel, het zijn typisch Oost-Duitse
verschijnselen. Er zitten veel parallellen.
Ja, er zitten veel parallellen.
Je ziet veel parallellen, inderdaad.
Ja, ja. Het enige wat ik er nog wel over zou willen zeggen is dat volgens mij in Engeland het net zo erg is. Daar ga je ook gewoon voor gaas door opmerkingen over die gewoon niet lekker vallen bij het Rijk. En hier zijn ook mensen zoals Huig Plug, Micha Kalt, Danse Alegria, hoort die Willem. Die zijn toch ook opgesloten om een mening uiteindelijk.
Ja, nee, absoluut.
Hier worden toch ook artsen uit hun vak bijna gezet. Omdat ze bepaalde dingen niet wilden voorschrijven. Dus ik heb wel zoiets van, wij worden nog niet opgesloten om tweets. Maar ja, het is maar een klein stukje verschil met ons omliggende landen, hoor.
Ja, nee, absoluut. Ja, ja. Nee, ik bedoel ook dat de hele situatie waarin ook wij verkeren, niet alleen Duitsland nu, doet denken aan de DDR.
Ja, nou, terecht.
Meer dan aan het fascisme van Hitler.
Ja, nazi's, ja precies. Hè? Ja,
inderdaad. Het is meer gericht op propagandistische manipulatie, zeg maar. Hè?
Ja.
Ja. Nou ja, dan komen we eigenlijk een beetje uit bij ons hoofdonderwerp hier. Hè? Want kijk, we hadden het net over mensen die kritiek hebben. Die worden zo langzaamaan vervolgd. Althans in Duitsland, dan hier komt dat ook. Een andere manier om ze een kopje kleiner te maken is door ze in discrediet te brengen. En dat wordt veelal gedaan door iedereen die ook maar het minste beetje kritiek heeft op het overheidsbeleid of kanttekeningen plaatst bij het door het gezag voorgeschreven, werkelijkheid.
Ja.
Complotdenker te noemen, wat zo ongeveer gelijk staat, of in ieder geval door de media gelijkgesteld wordt aan mentaal zwakzinnig, krankzinnig of dat soort zaken.
Ja.
En jij, Jan, schreef daar in deze editie van de Andere Krant, en ik vond het zelf een heel mooi artikel.
Dankjewel.
Waarin je een heel andere benadering kiest van het begrip complottheorie en complotdenken.
Ja.
Waarbij je eigenlijk zegt van nee, het is onze plicht. Onze morele plicht, in ieder geval voor iedereen die ertoe in staat is, om te onderzoeken hoe de manipulatieve strategieën in elkaar steken.
Ja.
Je begint ook met een Bijbeltekst, dat vond ik ook wel, ik vond het bijzonder en gewaagd.
Ezechiël 33:6.
Ja.
The Watcher on the Wall, wel bekend bij de Bijbelkenners, maar dat het belangrijk is dat als je mensen kunt waarschuwen, dat je dat ook doet.
Ja.
Want als je dat niet doet, dan ben jij, dan that blood falls on your hands of zoiets. Maar dan is het jouw schuld.
Ja.
En anders is het een eigen schuld als je niet luisteren.
Ja, ja. Dus als je in staat bent om te waarschuwen, omdat je onheil ziet naderen en je laat het na, dan ben je in ieder geval op zijn minst medeplichtig of medeschuldig. Ja.
En eigenlijk de portée van het stuk is dat wij, en dan draai ik het eigenlijk, probeer ik direct weer direct positief te draaien. Mm-hmm. Wij zitten zo als loszand aan elkaar.
Wie zijn wij?
Noem het maar even de alternatieve geluiden en de mensen met een andere mening en mensen die nog wel eens tegen het...
Mensen die complotdenkers genoemd worden.
Exact.
Nou.
En terwijl onze tegenstander is georganiseerd in zogenaamde, wat dat betreft ben ik voorstander van tanks, meer tanks, denktanks.
Denktanks, ja.
Dus wat wij niet hebben, zijn denktanks.
Ja.
En we hebben geen professionele vormen van het doorrekenen en doorkijken van scenario's. Het herkennen van bepaalde dingen en daarop anticiperen in een langere lijn. Bestaat ten enenmale niet.
Nee.
Misschien wel in een politieke partij. Dat die dat hebben in een soort van setting, maar daar weet ik dan niks van. Maar onze tegenstander, het World Economic Forum noem het maar even, of de Verenigde Naties, of de Atlantic Council, of noem ze maar op. Die zijn allemaal georganiseerd, die hebben allemaal hun beste breinen bij elkaar gezet.
Ja.
En die zijn de hele dag alleen maar bezig met kijken van wat doen we over een jaar, wat doen we over 2 jaar, wat doen we over 10 jaar, wat doen we over 100 jaar. Ja. En dan maken ze vertakkingen en dan werken ze die scenario's uit. Als je, wat dat betreft is Twitter mijn denktank, maar op het moment dat je dus een scenario uitwerkt wat niet gewenst is of zo, word je direct gecanceld, krijg je lid op de neus, whatever. Omdat iedereen, dat willen we niet, willen we niet over nadenken, weet je wel.
Dus als ik het goed samenvat, zei je eigenlijk van onze vijand is goed in het bedenken van strategieën.
Exact.
Wij houden ons alleen bezig met het ontmaskeren, maar wij hebben geen eigen strategieën.
Exact. Ja. Wij reageren.
Ja, wij reageren.
Dus wij reageren.
Ja.
Terwijl je vaak al heel vroeg van tevoren aan kan zien komen dat iets kan gaan gebeuren. Ik noem even een voorbeeld wat niet in het stuk staat. De bezettingen of de Rijkswegbezetting bij de Schoen.
Ja.
Daar zit ING al lang niet meer. Net als dat de bezetting van de A12. volgens mij heeft dat gewoon regelrecht te maken met 15-minute cities. En met het mensen conditioneren dat ze wennen aan het lukraak afsluiten van wegen.
Ja.
Je zag het al bij de Wieboudstraat, bij Weesperzijde vorig jaar in Amsterdam. Dat is een succes geweest, want die Amsterdammers die zijn tegenwoordig sowieso zo lam als ik weet niet wat. Dus die zeggen niks. Dus ze gaan nu volgens mij gaan ze nu een ring groter. Ja. En wij gaan straks in de zomer, als dat gebeurt, gaan we zeggen, ja, maar dat is een schande, want de hele weg is afgesloten. Ja. Terwijl we nu al moeten zeggen, oh, die weg wordt nu afgesloten, omdat dat over een jaar institutioneel wordt. Wat gaan we daartegen doen?
Ja, maar inderdaad. Nou ja, goed.
Ik wil er een vraag over stellen. Want als ik me nou verplaats in de, zeg maar een beetje de neutrale kijker. Ja. Die zegt eigenlijk dat waar je eigenlijk van uitgaat, hè, is dat er mensen zijn die dus hebben allerlei plannen en strategieën. Maar ja, wat hebben ze daarmee voor? Want de suggestie die je wekt is dat ze hebben kwaadwillende intenties. Hè, dat is overigens de AIVD, hè, definieert complotdenken. Ja. Met het idee dat er dus mensen zijn die complotten smeden, maar die daar ook kwaadwillende bedoelingen bij hebben.
Ja.
Ik wil dat gewoon vragen aan Jan.
Ja, want
waarom zouden... Ik denk dat heel veel mensen denken, ja, maar de meeste mensen hebben toch niet kwade bedoelingen?
Nou, ik heb zelf zoiets, als je ziet wat er om ons heen gebeurt, denk dat dit allemaal met de beste bedoelingen voor de mensen, zoals jij en ik hier op straat, ons gezinnetje, onze kinderen op school, in de week van de lentekriebels. Als je nu nog denkt dat er geen hogere plannen top-down vanaf de Verenigde Naties, de WHO en vanaf het WEF op ons worden afgevuurd om ons tot bepaalde dingen te dwingen of een bepaald keurslijf te dwingen waar we eigenlijk niet in willen, ja, dan ben je goed blind.
Hmm.
Ja, dus ik heb zelf dat met die kwade intenties. Ik denk helemaal niet aan intenties. Zij bedoelen het hartstikke goed. Die mensen van de Verenigde Naties en het WEF, maar ook Honecker en ook Himmler bedoelden het hartstikke goed. In hun eigen hoofd, in hun eigen strategie, in hun eigen computerprogramma wat ze in hun hoofd hadden. Dus je moet zo helemaal niet denken. Nou,
nee.
En dat met kwade intenties, volgens mij doen de diensten dat scheutje azijn bij het water om te kunnen rechtvaardigen, om mensen zoals ik beter in de gaten te houden, ja, te kunnen kijken wat ze schrijven, wat ze WhatsAppen, whatever.
Ja. We hebben het nou over complotten, eventjes voor de duidelijkheid. Het hele woord complot heeft al een connotatie gekregen, mm-hmm, hè, waardoor mensen het al afwijzen als onzin. Zoals ik net zei, complotdenker, die wordt beschouwd bij het woord, roept het al een beeld op, ja, een verslagen krankzinnige. En bij het woord complot wordt gelijk gedacht aan een waandenkbeeld. Maar even kort, wat is de definitie van een complot?
Nou, een complot is een verzameling van meer dan één personen die anderen tot een verandering willen leiden. Ja. Bij andere mensen. Dus ik kom uit het reclamevak. Ik heb 33 jaar, 35 jaar. Ik ben nu een beetje geëxcommuniceerd. Ik heb mezelf ook volstrekt onmogelijk gemaakt. Dus dat neem ik ook niemand kwalijk. Ik werk te veel voor overheden en grote bedrijven en dat soort dingen. Ik begrijp best dat ze mij niet meer inhuren. Dat vergeef ik ze direct. Maar elke campagne die we maakten is een complot. Dat is namelijk gewoon twee jongens in een kamertje die gebriefd worden van hoe gaan we tante Truus aan de magie helpen? Of hoe gaan wij mensen de euro verkopen? Of,
zodra er ergens een belang ontstaat en er zijn twee of meer mensen die dat belang delen, dan zullen er plannen gemaakt worden om het te realiseren.
Natuurlijk. Hè?
Dat lijkt me logisch. En het is natuurlijk ook een stuk handiger om dat op een verhulde manier te doen dan op een openlijke manier. Ja. Dus als je eigenlijk zou je kunnen zeggen, sorry dat ik even iets
langer pak,
maar zou je kunnen zeggen, mensen die geloven dat complotten niet bestaan, die gaan ervan uit dat iedereen altijd open en eerlijk is.
Ja, maar het zijn hele gemakzuchtige mensen met een heel beperkt,
het is een waanzinnige
heel vlak wereldbeeld.
Ja.
Want het complotdenken, dat is genoeglijk bekend, is door de CIA. Volgens mij in de tijd van de Vietnamoorlog is dat bedacht. Om mensen met één grote pennenstreek weg te kunnen zetten. Ja. Dus ik heb zoiets van, net als kwalificaties als ultra-rechts of antisemiet of dat soort dingen, flikker het gewoon. Ja. Gewoon accepteer gewoon dat je een complotdenker bent of een wappie of whatever. Ja. Wat boeit het verder? Ja. Trek je er niks van aan, trek je eigen plan.
Ja. Ja.
Ja, wat jij noemt belangen en wat die intenties betreft. Kijk, wat de intenties ook mogen zijn van de machthebbers. Hè, wat ze doen, komt ook altijd precies van pas met hun belangen. Ja. Hè? Ze doen nooit iets waardoor hun macht minder wordt. Ja. Of hun status minder wordt. Of hun financiële positie slechter
Logisch,
wordt.
Natuurlijk,
dus
ja.
zolang dat het geval is, denk ik dat je ervan uit kunt gaan. Ja. Dat je argwanen moet blijven.
Ja, maar jouw vraag, wat is kwaadaardig? Hè? Wat voor de een een nastreefbaar belang is, kan voor de ander ontzettend nadelig zijn.
Ja,
en we hebben hier over machtsverhoudingen. Machtsverhoudingen gaan altijd over een kleine groep die het over een grote groep te zeggen heeft.
Ja.
Die dus niet alleen een ander belang heeft dan die grote groep, maar ook in de gelegenheid is vanwege de macht die ze hebben om de belang te behartigen, beter dan
Precies.
de groep waarover de macht wordt uitgeoefend.
Precies.
En of het nou goedaardig of kwaadaardig is, daar kunnen natuurlijk de meningen over uiteenlopen. Maar het is in ieder geval verschillend. Het belang is verschillend.
Exact.
Ja, want het belang van machtigen en rijken is meer macht en meer rijkdom.
Ja.
En dat betekent dus dat er voor de anderen minder macht, dus minder vrijheid, meer onvrijheid en meer armoede overblijft. Dat lijkt me vrij logisch.
Ja. En het excuus verzin je vanzelf wel.
Ja.
Meer natuur of minder vervuiling of whatever. Dus het is inderdaad, het heeft niet zozeer te maken met goed en kwaad. Want dat bepaalt onze lieve Heer wel. Of Allah of weet ik veel wat. Maar goed en kwaad, voor de communisten, voor Lenin was goed iets totaal anders als voor jou.
Mm-hmm. Ja.
Weet je wel?
Ja.
En ik kan me best goed voorstellen dat de macht vanuit de machtshebbers op dit moment naar ons programma kijken van als epigonen van het kwaad. Mensen met een grote bek die zich niet houden aan de regels.
We zijn dwarslegers voor hun plannen. Ja.
En dingen durven te zeggen die ze liever niet willen horen.
Ja.
Weet je wel? En dat maakt het juist dat je juist dat zoveel mogelijk moet doen. Dat is ook iets wat ik schrijf in dat stuk is. Ik denk dat er heel veel invloed is door dwarsdenkers. Ik denk dat ze ons ook nog best wel respecteren. Maar dat ze gewoon kijken van, hoeveel van wat wij bedenken komt door in de maatschappij?
Ja, we zijn een soort testcase voor ze.
Exact. Dus ze kijken gewoon van, hoe valt iemand dat Rutte naar de NATO gaat? Ja, dat roep ik al 3 jaar, weet je wel. Hoe valt dat in de maatschappij? Ja. Weet je wel? En daar aan de hand sturen ze bij en sturen ze door.
Wij hebben daar een functie in.
Ja.
Ja.
Ja, dus ik ga in herhaling vallen. Doe ik maar 1 keer deze uitzending. Maar we moeten dus een oproep aan mensen als misschien wel Thierry Baudet of andere mensen die de mogelijkheid hebben om dat te organiseren. Organiseer een denktank.
Ja.
Dat kan gewoon heel gezellig zijn met bitterballen of zo. Maar reken het eens door allemaal. Ga eens wat verder kijken dan, er zijn weer lentekriebels. Oh, schande, je poepgaatje, dit en dat. Ja. Dat gaat het gaat om dat je voor volgend jaar scherp hebt hoe je ermee omgaat.
Wij hadden het al op daar, weet je nog, dat we het op de agenda hadden staan? Dat we een denktank zouden gaan.
Ja,
dat
zeker.
Ben ik een jaar geleden, dus ik denk dat we dat zeker een keer moeten doen.
Ik ben
dus moeten we zeker een keer doen. En wat daar met alle respect voor FVD, ik denk dat we dat juist loskoppelen.
Nee, ik bedoel,
we moeten het juist loskoppelen.
Ja.
Hè? Prima, wat zij doen, daar heb ik geen problemen mee.
Nou, ik denk ook dat je, wil je een effectieve denktank opzetten, dan moet je het losmaken van alle andere zaken. Dan moet je werkelijk heel gericht denken, zonder de beperkingen die bijvoorbeeld de politieke partijen...
Maar je hebt helemaal gelijk, ik dacht alleen aan de eerste, de beste... iemand met heel veel vrienden die goed kunnen nadenken.
Je kunt de personen natuurlijk wel meenemen in je denktank, maar dan niet vanuit hun positie als vertegenwoordiger van een bepaalde politieke stroming.
Ja.
Dat is denk ik toch iets anders. Bovendien, jij weet dat uit ervaring. Ik bedoel, je schrijft ook in je artikel, je hebt in het verleden ook deelgenomen aan dit soort denktank.
Ik heb heel veel complotten meegemaakt.
Wij noemen het dus bij deze complotten. Hè?
Ja.
Noem maar eens een paar.
Nou, ik heb geholpen de euro te introduceren. Zet de knop om tegen het broeikasgas was mijn zinnetje.
Janos?
Zet de knop om tegen het broeikasgas.
Ja,
die is nu weer hip.
Ja.
26 jaar later.
Hoe ging zo'n eurocampagne?
Ik noem dus geen namen. En ook geen bureaus, want dat vind ik niet kies. Mm-hmm. Dat doe ik niet. Maar dat is dus een heel erg voorzichtig proces. Waarbij een heel erg gestructureerd en voorzichtig proces, waarin over een periode van jaren langzaam maar zeker iets totaal earth-shattering als een voldongen feit wordt gebracht. Ik had altijd het gevoel bij die campagne dat je dus een soort Boeing hebt die heel langzaam zo tjitjik, zo op die landingsbaan en dan doorrijden en dan aan de gate en dan stapt iedereen uit en dan heb je de euro.
Ja. Zorgvuldig en geduldig.
Zorgvuldig en geduldig, ja. En inderdaad continu monitoren van wat zijn de reacties. Ja. En vooral niks beloven waar je aan opgehangen kan worden. De thema's in, ik heb hem niet bedacht overigens, maar de euro wordt van ons allemaal, dus de mooiste gemeenplaats natuurlijk die er ooit bedacht is. Weet je. De euro wordt van ons allemaal.
Alsof de gulden dat niet was?
Nee, maar, gewoon, maar op dat moment ben je al gehypnotiseerd door dat zinnetje.
Ja.
Van, oh, dat is dus zo. Ja. Oké.
Okay. Maar het is inhoudsloos. Dat je, het is een inhoudsloos
dat je in de tussentijd gewoon bestolen wordt. Ja. Dat dringt helemaal niet tot je door.
Wat kun je doen als je daar tegenin wilt gaan? Want ik weet nog in die tijd, want ik was natuurlijk al kritisch in die tijd. En wat wij dan zeiden, ja, een euro is 2,20 gulden. Je moet alles met 2,20 gulden blijven vermenigvuldigen. Ja, ja. Maar ja, dat is heel snel, ja, dat weer vergevakt. Nou,
dat gaat dus niet werken. Nee. Maar het enige wat werkt in zo'n geval is zeggen, de euro wordt niet van ons allemaal. Dus je moet altijd spiegelen. De macht moet je altijd spiegelen. Dus wordt de euro van ons allemaal? Nee, de euro wordt niet van ons allemaal. Dan maak je net zo'n grote campagne met de euro wordt niet van ons allemaal. Dus dan maak je ze helemaal gek.
Ja, dat is goed, ja.
En dat is hetzelfde bijvoorbeeld. Dat had ik tijdens die COVID-periode heb ik bij wat organisaties ook gepitcht. Als ze straks weer gaan beginnen met die persconferenties, met dat gekke wijf, die rare handen. Doe exact hetzelfde.
Ja.
Doe exact hetzelfde.
Hetzelfde eruit, met dezelfde look en dezelfde kleur pak aan.
Pakken. Ja. Internetuitzendingen zijn tegenwoordig net zo groot als televisieuitzendingen.
Groter,
je hebt je eigen journalisten, je hebt je eigen doventolk, je zet twee mensen neer en je laat gewoon vragen stellen.
Ja.
Ik garandeer je, ze worden helemaal gek. Ja. Spiegelen is het beste wat je kan doen.
Ja, ja, ja. Hebben we te weinig humor? Ja.
Nou, we zijn vooral. Ik denk dat er genoeg humor is, maar het is vooral galgenhumor. En waar je naartoe moet, wil je iets van een pakje boter slaan tegenover de krachten die nu werken? Want laten we wel wezen, ze slopen zichzelf. Wij slopen hen niet, zij slopen zichzelf. En daar maken we dan goede sier mee, maar ze maken zichzelf kapot. Maar als je iets positiefs er tegenover wil stellen, ga dan bouwen. Wat jij doet met de krant, wat jij doet met dit programma, ga dan dingen maken. En ook buiten de media. En dan heb ik het over dingen maken. Dus dingen doen, dingen bouwen, dingen neerzetten, positieve dingen doen.
In de zin van een soort van dat daar een nieuwe parallele samenleving uit ontstaat. Nou ja, dat is natuurlijk ook al zo'n term die beladen is.
Nou ja, goed. Begin zelf een kerk, begin zelf een boerderij, begin zelf een community center. Begin zelf een ziekenhuis. En het is fucking moeilijk. Het is ontzettend moeilijk om dat te doen. Ja. Maar er zijn zoveel mensen met een goed stel hersenen die dat kunnen. Dat ik vind het heel erg zonde dat inderdaad. Ja, ik ga niet weer die politieke partij noemen. Maar er is maar één iemand die dat echt probeert te doen. Mm-hmm. En ik heb zoiets, dat zou maatschappelijk, ook vanuit kerken en vanuit genootschappen en vanuit vriendenclubs en dat je gewoon dingen ernaast zet. Er is niet zo dat de AIVD en de MIVD en zo daar zo ongelooflijk op hameren dat ze dat absoluut niet willen. Ja.
Ik merk ook aan de communicatie vanuit zeg maar de gevestigde orde dat die soms opzettelijk lijken ons over de rooien te krijgen, ons kwaad te maken.
Ja.
Zodat we onze tijd en energie verdoen met het uiten van misnoegen in plaats van zelf iets te ondernemen.
Zal ik je het ezelbruggetje noemen?
Nou.
Op het moment dat je ja maar hoort, weet je dat je op de verkeerde weg zit.
Ja.
De ja maar zegger heeft altijd ongelijk. Gaat altijd de bietenbrug op. Dan ben je namelijk gewoon altijd een slag te laat in het kaartspel.
Ja, je bent reactief.
Ja, maar het is niet zo. Ja, maar het is heel anders. Ja, maar dus je moet zelf het initiatief pakken. Laat hen maar reageren.
Ja. Nou ja, dat is wel iets wat ik inderdaad wel zie. Van de afgelopen, we zijn al 4 jaar mm-hmm. onderweg, zeg maar, vanaf het startschot in voorjaar 20. Dat de zogenaamde verzetsbeweging vooral geleid wordt door ongenoegen, door boosheid. Ja. Dit kan toch niet en het mag toch niet. Nou ja, weet je, aanvaard het gebeurt gewoon en het is een situatie. En je zult er iets mee kunnen of moeten.
Mag ik jou nog een andere vraag stellen? We constateren, hè, er zijn allerlei krachten actief. Het militair-industrieel complex kun je noemen, Big Pharma, de bankiers, World Economic Forum, dat weten we. Hoe machtig zijn deze partijen nou? Wat is jouw inschatting? Want ik denk bij veel mensen heerst er ook het gevoel van we kunnen er toch niks aan doen. Want ze beheersen alles en...
Wat je beschrijft is het prisoner's dilemma. Mm-hmm. Dus gewoon van, in principe ben je met veel meer. Mm-hmm. En zij zitten in dat panopticon. Hè. Ik zeg altijd, ze hebben geen liefde en geen leger. Daarom gaat het ook niet lukken. Dit. Wat ze gaan doen, gaat niet lukken. Maar ze kunnen wel alles slopen. Ja. Dus, maar ze hebben geen liefde en ze hebben geen leger. Je kunt zeggen wat je wil van de nazi's. Maar er stond iedereen wel. Die meisjes die werden helemaal blij van ome Hitler en stonden hem met bloemen te gooien en zo. Nou, dat doen ze echt niet voor Rutte zijn kartonnen pop op straat hier, weet je wel. Ja. Dus ik bedoel, ze hebben geen liefde en ze hebben ook geen leger. Misschien gaan ze die nu krijgen met al die mensen die ze hier naartoe halen. Maar die gaan ook voor de eerste hoge bieden weer weg. Mm-hmm. Nu ben ik je vraag kwijt.
Mijn vraag was van hoe machtig zijn ze? Maar ik wil ook wel op inhaken.
Ze zijn heel bang. Ze zijn heel erg bang voor organisatie en vereniging. Daar zijn ze als de dood voor. Want we zijn natuurlijk, net als in de riddertijd, wij zijn met 95% horigen. En hier en daar een burger. En zij zitten in dat kasteel in die nucleaire bunker. Ze zijn als de dood. Ja. Zeker nu het niet zo snel gaat als ze willen. Sorry. Ja.
Nee, want ik fietste toen ik hier naartoe kwam langs een kinderspeelplaats. Ja. En dan zie je alleen maar blije, leuke kinderen spelen en huppelen.
Ja.
Weet je? Dus hoezo kom je vandaar naar oorlog en bommen en Gaza en Oekraïne en noem maar op? Dat blijft iets onvoorstelbaars natuurlijk.
Ja, dat klopt. En ik vind sowieso, maar kinderen moet je natuurlijk sowieso hun zoveel mogelijk, zeker sinds die COVID-tijd, nog meer van overtuigd van laat kinderen in godsnaam met rust, laat ze mooie tijd hebben.
Wat ik bedoel, het gaat niet van die kinderen uit. Het gaat niet van de mensen zelf uit.
Dan kom je toch weer bij de verhulde manipulatiestrategieën. Ja. Waar ze het uiteindelijk van moeten hebben. Uiteindelijk moeten ze het hebben van onze medewerking. Ja. Waarvan veel mensen geloven dat het min of meer op vrijwillige basis is. Maar de meeste mensen hebben niet in de gaten hoe krachtig die manipulatie is. Waardoor ze zich laten verleiden tot het steunen van zaken of zelfs het doen van dingen. Bijvoorbeeld hun kinderen naar het front in Oekraïne te sturen. Ja. Een van de meest afschuwelijke dingen waarop op dit moment op aangestuurd wordt. In de overtuiging dit vrijwillig te doen.
Ja, dat klopt.
Of dat ze daarmee iets goed doen. Het idee dat daarmee klopt. Iets goed maar te doen.
Inhaakt op allebei jullie dingen. Mensen hebben geen alternatief, zien geen alternatief. Dus op het moment dat jij iets positiefs, een positief alternatief biedt, wat zij herkennen, dus niet iets wat zij object vinden of waar ze moeite mee hebben of whatever, maar gewoon iets wat spiegelt. Ja. Van, je hebt deze kerk met een regenboogvlag en een trainee voorlijstuur. En je hebt deze kerk die een Latijnse dienst geeft en daarna een orthodoxe dienst geeft en daarna een katholieke dienst geeft, whatever. Dan hebben mensen er zit allebei een haantje op, voordeur in, allebei een aardige meneer voor de deur, waar kies ik voor? Ja. Er is geen keuze. Dus die mensen, zolang mensen geen keuze hebben, zullen ze gewoon altijd het pad van de minste weerstand kiezen. Ja. Dus je moet ze een alternatief bieden.
Nou, je ziet dat niet alleen als het gaat om vrijwillige keuze, maar ook als het gaat om autoriteit, is mij opgevallen. Mm-hmm. Heel veel mensen hebben simpelweg behoefte aan instructies.
Ja, natuurlijk.
Hebben behoefte aan regelgeving, aan mensen die zij als autoriteit beschouwen en die ze vertellen wat ze het beste kunnen doen, wat ze zouden moeten doen. In de verzetsbeweging ligt dat nogal gevoelig, omdat die verzetsbeweging per definitie, anders was het geen verzetsbeweging,
precies.
Zich niet zoveel gelegen laat liggen aan, ja. Aan autoriteit. Maar we vergeten daarbij dat als wij bepaald volume willen krijgen, een bepaald gewicht willen krijgen in de samenleving, dat ook wij mensen moeten instrueren.
Exact. Mm. En dat gaat dus niet alleen... Dat gaat ook om beeldtaal en dat gaat ook om teksten en dat gaat ook om uitstraling. Dat mensen denken, oh ja, oh, maar als ik kan dat doen, maar ik kan ook dat doen. Ja. Wat kost het me? Ja. Weinig verschil? Oh ja, doe ik dit. Ja.
Je ziet dat in de geschiedenis ook veel terug. Hè? Bijvoorbeeld tijdens de industriële revolutie, zo rond het midden van de 19e eeuw, kwamen de eerste vakbonden op. En toen leefden de arbeiders al decennia lang in afschuwelijke werkomstandigheden. En de baas die zei gewoon van als je maandag staakt, dan ontsla ik je. En dan kun je je gezin helemaal niet meer onderhouden. Ja. Pas met de opkomst van de vakbonden, toen iemand zei, ik ben vakbond, ik ben jullie leider, jullie gaan maandag staken.
Ja.
Toen kwam er iets van.
Ja, maar we gaan vandaag, geef me een hand. Ga gewoon volgende week een vakbond oprichten.
Nou, klaar.
Ja.
Heb je een vakbond?
Nou, met dit idee ben ik al 3,5 jaar geleden rondgegaan. Rond alle, zeg maar, kopstukken van het verzet. Maar het is heel moeilijk. Niet bij jou, maar ik ken jou nog niet persoonlijk. Maar misschien kunnen we het nou gewoon gaan regelen, Jan.
Dan komt een vakbond. Maar
iedereen vond het een goed idee. Alleen daar bleef het dan bij.
Ja, maar dat is het probleem.
Nou.
Het is allemaal gelul en een hoop gevoeter en uiteindelijk gebeurt er geen hol. Ja. Dus gewoon begin een vakbond. Ik word er direct blij van. Hm. Want we hebben daar een hele carrière op gebouwd.
Anders krijg ik Sander op mijn dak straks. We hebben de Vereniging van Vrije Journalisten. Dat is een vakbond natuurlijk.
Ja, maar dat gaat... Dat
moet naar een vakbond toe gaan. Want het is nog een vereniging, maar het moet...
Wat je nodig hebt is iets dat gezien wordt als een autoriteit en waarvan mensen bereid zijn instructies te aanvaarden. En voor journalisten is het natuurlijk prima om meer journalisten bij je te krijgen, maar het adresseert niet de bevolking.
Nee.
Ja, maar, daarom is het zo belangrijk. Jij zegt vereniging. Jij zegt vakbond. Vakbond is beter. Want vereniging, dat is lekker... zwemmen met elkaar of share de boelen of whatever. Een vakbond is gewoon, ja, dat ken ik van mijn opa. Weet je wel, die heeft daar zijn rechten toen aan... toen kon hij meelopen en toen kreeg hij meer geld en anders ging ze staken. Er zit direct een wereld achter. Woorden zijn zo ontzettend belangrijk.
Er zit autoriteit achter.
Woorden zijn zo belangrijk. Build back better.
Ja.
Ja. Moet je kijken wat een impact dat die woordjes
hebben.
Ja. We hebben het hier natuurlijk ook over aantallen mensen. Hè? Daar had jij het net ook al over. Hè? Ik bedoel, we hebben grote aantallen mensen die zich gemakkelijk laten manipuleren om mee te gaan met de ontwikkelingen die de manipulator wil. We hebben het hier natuurlijk ook over aantallen mensen, niet alleen in de samenleving, maar ook in die hele manipulatiestructuur, waar jij dus ook deel van uit hebt gemaakt, heb je ook allerlei medewerkers die hier gewoon aan meedoen. Jij hebt dat uit ervaring meegemaakt. Ik krijg heel vaak de vraag van hoe is het mogelijk dat al deze mensen zich voor dat karretje laten spannen?
Ja.
Hoe is het mogelijk?
Nou... Toen ik in de reclame begon, was reclame het meest populaire, de meest populaire baan waar iedereen in wilde werken.
Ja.
En ik was ook een van de zoveel honderd die bij toenmalig FAV BBDO stage mocht gaan lopen. En daarna word je groter en groter. En reclame was, dat was Petje Pietermientje en dat was de Zwaan van KLM en dat soort dingen.
Ja.
Dat was een soort kunstvorm was dat ook. En je wordt toch een soort tovenaar. Je wordt dus een tovenaarsleerling. En langzamerhand word je zelf een tovenaar. Want er is niks mooier dan mensen hun gedrag beïnvloeden. Ja. Dus echt te gek om te doen.
Machtsgevoel.
Absoluut. Ja. En zeker als je een jong iemand bent. Ja. Is het fantastisch om mensen bepaalde dingen te laten kopen. Bepaalde dingen te laten doen. Bepaalde dingen te laten laten. En het is ontzettend leuk om met directies en met heftige mensen te mogen sparren.
Ja.
Dat vond ik echt ook een van de gaafste dingen die ertussen zaten. En natuurlijk, denk je helemaal niet na over, ja, dat is eigenlijk niet goed. In Maggi zit te veel zout of ja, vliegtuigen zijn slecht.
Door de lol die je erin hebt, vervaak de morele grenzen. Zeg ik dat goed?
Nou, dat was gewoon, in die tijd speelde dat helemaal niet zo. Het is voor mij pas precair geworden. Toen met COVID dacht ik van, ja, dat ga ik echt niet doen. Ik krijg de tering maar. Al krijg ik een ton, hier ga ik niet aan meewerken, weet je wel. Ja. Maar voor die tijd kon je bij mij bij alles, met alles terecht. Drank, sigaretten, wapens, interesseerde me helemaal niks. Omdat ik had zoiets van, ja, reclamemensen zijn een soort advocaten. Iedereen heeft recht op een goede advocaat. Iedereen heeft recht op een goede reclameman. Ja. Dat was eigenlijk het smoesje waar ik me dan... ik ben nog steeds reclameman. Je kunt me nog steeds gewoon inhuren, hoor. Geen enkel probleem. Okay. Alleen ik doe wel alleen nog maar dingen die niet verderfelijk zijn.
Ja. Ja, Jan heeft ons ook geholpen. Hè? Ook een beetje met de verandering van de vormgeving van de krant. En de slogan die er boven staat, volgens mij ook van jou.
Ja, want er is meer aan de hand. Ja, die is van mij. Ja.
Heeft hij ook bedacht.
Ja, er is inderdaad veel meer aan de hand. Ja. Dan, in ieder geval veel meer dan de reguliere media ons willen vertellen.
Ja.
Maar het is een vraag die ik inderdaad heel vaak gekregen heb. En niet alleen een vraag, het is ook een stelling van veel mensen. Van, als het waar is wat jullie zeggen, dat dit allemaal door de lagen van de politiek en de media... Ja, dan zouden al die mensen zouden ingewijd moeten zijn in het complot.
Ja, dat zijn ze ook. Dat zijn ze ook.
Maar ik denk dat de meeste mensen zich gewoon bezighouden met hun eigen taakgebied... en daar lol in proberen te hebben of daar carrière in proberen te maken... Zonder het grotere beeld van wat hier nagestreven wordt.
Absoluut niet met je eens.
Nee?
Nee.
Jij vindt dat al deze mensen...
Er zijn gigantische complotten. Ja. COVID is een gigantisch complot. Ja. Daar zitten miljoenen mensen in dat complot. Echt van overtuigd. En niemand... Ja, er zijn wel mensen die dan uit de boot springen. Maar die worden dan door de media naar buiten gelaten. Die worden geëxtroniceerd.
Dat is natuurlijk tegenstrijdig. Met miljoenen mensen kun je niet in een complot zitten. Dat is
moeilijk voor mensen te
bevatten. Nee, maar dat ben ik het ook niet mee eens. Maar goed, je bedoelt... Ergens zijn ze zich van bewust dat er iets... Ze doen aan iets mee wat niet deugt. Daar zijn ze zich ergens van bewust. Dat is wat anders dan in het complot zit.
Maar ik heb eens iemand ontmoet die zat hoog in de boom in de farmaceutische industrie.
Mm-hmm.
En ik heb een leuk gesprek met hem gehad. En ik zeg, sta je achter je werk? Ja, ik sta helemaal achter mijn werk. Ik zeg, maar je weet toch ook wel dat voor zo'n grote industrie waar zoveel geld om gaat, dat er ook wel dingen bedacht worden om stiekem aan klantenbinding te doen, zoals bepaalde bijwerkingen. Ja, zegt hij, dat is zo, maar dat gebeurt bij iedereen zo. En als wij het niet doen, dan worden wij weggeconcurreerd. En dan komt de volgende. En dan kunnen we ook de goede producten voor mensen niet meer maken.
Ja.
Het is een vergoeilijking.
Ja, maar dat is zit de duivel dus aan tafel. Hè?
Ja.
Op zo'n... Kijk, nog één dingetje over die grote complotten. Kijk nou naar de oorlog in Oekraïne.
Ja.
Hoe groot het complot is van de mensen die beweren dat Oekraïne daar die oorlog kan winnen.
Ja.
Duizenden mensen moeten zich bewust zijn van het feit dat ze aan het liegen zijn.
Of zouden ze zelf geloven? Of is er een mogelijkheid dat ze, ondanks het feit dat ze weten dat het niet waar is, zichzelf toch laten geloven?
Het is
jij bent expert in het bewerken van de psyche van mensen als reclameman.
Ja, maar als je het hebt over journalisten en over politici en over beïnvloeders, mensen die stukjes tikken, whatever. Hoeveel mensen er wel nog steeds niet volhouden van die oorlog is te winnen of die wordt gewonnen of whatever.
Dat zijn niet de mensen die het aansturen. Maar goed,
even over. Dat is zo. Ja. Maar laat ik zo zeggen, er kunnen gewoon heel veel mensen in een complot zitten. Als het resultaat van uit de school klappen maar heftig genoeg is.
Ja, dus uit angst om geëxcommuniceerd te worden of je baan te verliezen of wat dan ook.
Ja.
Een bepaald verlies als dreiging daartegen tegenover te zetten.
Ja. Dat denk ik hoor.
Ik vond het in ieder geval een erg leuke insteek. Een andere insteek dan gebruikelijk. Het belang van complotdenken.
Het is heel belangrijk.
Heel belangrijk. Je kunt er natuurlijk wel eens naast zitten. Was het maar omdat die strategieën die op ons losgelaten allemaal verhuld zijn. Ze vertellen niet openlijk wat ze willen. Ja. Dus het is aan ons om er chocola van te maken. Maar een poging is altijd beter dan het niet proberen. Want dan ben je helemaal een gemakkelijke prooi.
Ja, Plus dat zij denken in scenario's. Dus zij denken in tak 1, tak 2, tak 2a, tak 2b. Als je hier, als je bij tak 1 al iets ziet, bijvoorbeeld Freule Ollongren wordt de nieuwe minister-president, wat ik altijd dacht. Mm-hmm. Want ineens kreeg ze allemaal hele rare interviews. Dus ik dacht, oh, die wordt hoog weggezet. Maar die stort in elkaar. Ja. Dus werd het tak 2a, werd het Kaag.
Plan B worden dan.
En de Kaag brak af, toen werd het... Ja, weet je, dus ik bedoel, je kan niet altijd gelijk hebben, want je zit voor in het traject.
Ja, en het traject kan ook wat andere paden dan gepland volgen. Ja, ja, ja.
Jij noemt ook het voorbeeld in jouw stuk, dat vind ik ook een mooie, hè? De uitspraak van Maxima, hè? De Nederlander bestaat niet. Daar zit een plan achter.
Ja, dat heb ik achteraf, dat denk weer. Ook dat, wat zegt ze nou? Ja. Je moet heel erg oppassen als mens, als je denkt, als je bij belangrijke mensen denken, hoort, als je belangrijke mensen ziet, iets ziet zeggen waarvan je denkt, wat zegt ze nou, of wat zegt hij nou, dan moet je enorm opletten. Ja. Want daar is heel goed over nagedacht. Dus Berlijn aan de Rijn, New York aan de Noordzee, Tri-State City, Build Back Better, de Nederlander bestaat niet, koeien laten te veel scheten, Jesse Klaver, dan weet je gewoon van, hier is iets aan de hand.
Ja. Er zit een hele gedachtenwereld achter zo'n kleine quote.
Ja.
Oké, nou, ik denk dat dat een goed advies is, ook voor de lezers van de andere krant. Ja, ik wil het een beetje afronden. Nou, dat wil ik eigenlijk helemaal niet, want ik wil nog uren doorpraten.
Ja, ik wil ook
maar
even doorgaan.
Maar de tijd is op. Ja. We willen toch graag de lezers en de kijkers ook van de andere tafel iets een beetje prettig gevoel voor het weekend meegeven. In de andere krant zit altijd een katern dat die bedoeling heeft. Kan jij er iets uitlichten?
Nou ja, niet alleen een ander katern. Het is één kant. Kijk, waar ik nog aandacht wil vragen is een interview wat we hebben met een senator van de BBB, Erik Kemperman.
Ja, heb ik gezien. Ja.
Een hele fijne man, vond ik het. Ik heb persoonlijk het interview gedaan. En hij is binnen BBB bezig. Hij zorgt ervoor bijvoorbeeld dat alle Eerste Kamerleden iedere week de andere krant in hun postvak hebben. Hij zegt het zelf, op een verbindende manier de vragen te stellen die gesteld moeten worden in deze nieuwe partij. Ja. Nou, dat is hartstikke leuk natuurlijk. Ja. En inderdaad, we hebben een tweede katern waarin we wel meer ingaan op positieve dingen, zeg maar. En ontspanning, gezondheid en dat soort onderwerpen. Een interview met Tijn Tauber. Voor heel veel mensen een bekende romanschrijver.
Ik ben even de naam van zijn bekendste boek kwijt.
Tuinbender.
Tuinbender,
hij heeft nu een deel 2 geschreven. Okay. Tuinbender deel 2 is net uit of komt binnenkort uit. En hij, de kop zegt het al, hij geeft visies op een mooiere werkelijkheid. Op een... wat we van het leven zouden kunnen maken. Dus ja, er is wat dat betreft nog heel veel. Ik wil ook nog even zeggen, toch nog iets over de krant in het algemeen, als dat kan. Kijk, wij zijn bezig, we proberen echt serieuze journalistiek te bedrijven. En... Wat er dus op dit moment, wat je veel ziet, hè, mensen zijn actief op sociale media en iedereen is daar bezig en dat is hartstikke goed, daar moet ook zeker mee doorgaan. Het is niet helemaal hetzelfde als journalistiek. Nee. De journalistiek heeft, dat wil ik eigenlijk zeggen, heeft een slechte naam gekregen, hè, binnen zeg maar, het verzet. En daardoor denken mensen soms van, we hebben geen journalistiek meer nodig. Mm. Maar ja, kijk, als de gezondheidszorg faalt, wil niet zeggen dat je geen artsen meer nodig hebt. We hebben nog steeds goede journalistiek nodig.
Ja,
en ik hoop dat proberen wij te leveren. Ik hoop dat wordt gewaardeerd, dat wordt gesteund. We hebben ook nog steeds mensen nodig, goede journalisten. Zijn welkom om zich te melden. Dat moet me even van het hart.
Ja, ja. Okay.
Ik zou dat ook even op Twitter zetten, want ik zie op Twitter soms echt zulke talenten langskomen.
Ja.
Van mensen die zo scherp en zo goed dingen kunnen onderzoeken. Vaak wel anoniem.
Ja.
Want vaak werken ze zelf in een hoge toren ergens.
Ja, nou laat ze, ja, ja.
Laat ze reageren. Graag. Nou, dit maakt het goed. Overigens, dat doet me er even aan denken. Dit was de tweede aflevering van De Andere Tafel. Bij de vorige introductie zei ik dat de andere krant de enige gedrukte Nederlandse krant is waar nog serieuze vrije journalistiek wordt bedreven. Ik kreeg daar veel reacties op van mensen die zeiden nee, daarnaast bestaat ook nog het blad Gezond Verstand. En natuurlijk bestaat dat, ik schrijf er zelf voor.
Ik wou zeggen, ja.
En natuurlijk wordt ook daar hele serieuze journalistiek bedreven. Alleen het is geen krant, maar een tijdschrift. Ik draag het in ieder geval, ik denk jij ook, Karel, ik weet niet of jij het ook kent, maar zeer warm hart toe.
Zeker weten.
En dit wil ik dan nog even gezegd hebben, wat ik eigenlijk al eerder wilde zeggen. Maar, absoluut, lees niet alleen de andere krant, maar lees ook Gezond Verstand. En als je dit nou een interessante uitzending vond, dan raad ik je ook aan om een abonnement aan te schaffen op de andere krant. Het is niet duur, je bent goed geïnformeerd en je steunt ook het vrije woord. En daarnaast zou je ook nog kunnen overwegen om een donatie te doen aan Café Weltschmerz. Ga gewoon naar de website en kijk wat het je waard is. Het vrije woord en het voortbestaan ervan. Ik wil je in ieder geval bedanken voor de aandacht en ik hoop dat jullie volgende week weer bij ons zijn. Dankjewel, tot dan.